Stel je voor, heerlijk om aan te denken. Dat is toch onze verwachting, dat we voor zijn troon mogen staan. En eer aan dat lam van God, de leeuw uit de stam van Juda, die ook het lam van God is, mogen brengen. Ik vond een heerlijke tekst die we vanmorgen samen mochten lezen uit Nehemia. Vooral als je dan nog verder leest. Dat God zegt, ik heb je gedurende 40 jaar geholpen, verdragen, gesteund. En dat heb je dan met zo'n tekst, als die even binnenkomt, dan dreef ik zomaar even 40 jaar terug. Denk, nou, 40 jaar geleden, toen was ik 25. Dat was mijn vrouw een verwachting van onze eerste dochter, die nu dus bijna 40 is. Ja, dat is vrij logisch. En in die tijd ook, rond die tijd, ik denk iets daarna, 39 jaar geleden, toen kwamen er ineens een paar broeders uit. Ik woonde toen in Heijenboeikoop. En toen kwamen er ineens een paar broeders uit Sliedrecht. Broeders de Jong en de broeders Blonk. Die kwamen in Heijenboeikoop op bezoek. Met zo'n draagbare tabernakel. En daar kwamen ze ons op een bijbelkring van de hervormde Bondskerk. En ik nog een stukje verder uit de gereformeerde gemeente afkomstig in die hervormde Bondskerk uitleggen hoe dat toch zit met de rijkdommen van de tabernakel. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, nog steeds denk ik, wat ging er een wereld voor mij open. Ik ben daar nog steeds dankbaar voor. Er ging echt, de Bijbel begon ineens open te gaan. Ineens zag ik dat al die dingen uit het Oude Testament, al die voor ons schijnbaar betekenisloze dingen, in onze kerk werden dat genoemd schaduwdingen van vroeger, en wij hadden het over de dingen van nu, dat die wel een geweldige grote betekenis hadden. Nou, die tabernakel die is ook van geweldig grote betekenis. Vandaag is de tabernakel ook heel belangrijk. Ik weet niet of u zich dat gerealiseerd hebt, maar het is vandaag de laatste dag, eigenlijk niet echt de laatste dag, het is de 7 plus 1 dag, de extra laatste dag van Sukkot, van het Loofhuttenfeest. En dat is een dag van geweldige blijdschap en van grote vreugde, 7 dagen feest gevierd. En dan de 8e dag, de rabbijnen zeggen eigenlijk 1 dag extra, alsof God zegt van, kun je niet nog een dagje bij me blijven? Ik geniet zo van jullie als jullie feest vieren. Die 8e dag is een dag van geweldige blijdschap. En die Sukkot, wij noemen dat Loofhuttenfeest. Die Sukkot staat eigenlijk voor de tabernakel. God heeft zijn Sukkot, zijn tabernakel, zijn tent. Want dat is het, hè? Die tabernakel is nog de echte tent die gemaakt werd in de woestijn. Daar komt dat tentbegrip ook vandaan. Alle mensen hadden hun tentjes en God had ook zijn eigen tentje. En met die tent reisden ze door de woestijn heen. En als ze in het beloofde land aangekomen waren en iedereen in hun huizen woonde en God uiteindelijk ook in de tempel, in een gebouw met stenen woonde. Nou ja, hij woonde daar niet echt in, want God woont niet in een huis met handen gemaakt. Maar er was een tempelvorm gebouwd. Dan moesten ze toch dat Sukkot, dat Loofhuttenfeest, jaar op jaar blijven vieren. En dat had een paar betekenissen. Het was sowieso een oogstfeest. Dat was aan het einde van het jaar. Nou ja, het was de 7e maand. Dat is niet echt het einde. Het duurt nog een poosje, het jaar. Maar het was wel aan het einde van het agrarische jaar. En de oogst, de grote oogst, werd binnengehaald. En dat was ook gelijk de geestelijke betekenis. We mochten uitzien, Israël mocht uitzien en ook wij mogen vandaag uitzien naar de grote oogst die zal worden binnengehaald. Dat is het Loofhuttenfeest. In die zin wacht de geestelijke vervulling van dat Loofhuttenfeest, laat nog eventjes op zich wachten. Wie weet hoe lang. Het zit eraan te komen, maar het gaat komen. Dat moet nog gaan gebeuren. Allerlei feesten zijn al vervuld in de Heer Jezus, maar ook in werkelijkheid. Maar dit feest, dat moet in de toekomst nog vervuld gaan worden. Nou, dat zijn eigenlijk de betekenissen van dat Loofhuttenfeest. Het is een oogstfeest. Het is een feest om te gedenken dat Israël met name, letterlijk, in de woestijn verkeerde en in hutjes woonde. Maar door de woestijn heen al die 40 jaren door God gezegend werden. En het is voor ons ook een feest waarin we mogen denken dat God ons door de woestenij van deze wereld, misschien wel de woestijn van ons eigen leven, leidt naar zijn heerlijke toekomst. En dat feest uiteindelijk een heerlijke vervulling gaat krijgen. Nou, op die dag, ik wil 2 stukjes met jullie lezen. Op de dag van het feest werd heel dikwijls gelezen uit Jesaja 12, wordt nog. Dat is de rabbijnse traditie waar we, en dat zullen we in de tweede schriftgedeelte ook wel zien, waar de Heer Jezus zich bij aansluit. En ik wil met u lezen uit Jesaja hoofdstuk 12 en daarna uit Johannes hoofdstuk 7. En daarna komen er misschien nog wel wat bijbelgedeelten voorbij, maar die noemen we dan tussendoor wel. Jesaja hoofdstuk 12. Ik wacht even, want er wordt nog flink gebladerd. En dat is goed. Vind ik. Jesaja hoofdstuk 12. Hoofdstukje 12 zou je kunnen zeggen. Het is een heel klein hoofdstukje. En dat begint met op die dag. Dat is natuurlijk een teruggrijpen op wat er allemaal daarvoor is gezegd. Maar het gaat uiteindelijk om de dag van de Heer. Om de dag van de verlossing. Om de dag van de Messias. Op de grote dag van de Heer. Op de dag als alles op zijn plek zal vallen. Op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heer, dat u toornig op mij bent geweest. Dat toornig, daar staat in het Hebreeuws een woordje anaf. En dat kan je heel goed vertalen met toorn, dat is een prima vertaling. Maar anaf betekent ook omvergeblazen, geblazen heeft. Hè. De toorn en de woede die uit je... Hè, dat staat soms ook in de Bijbel, dat de woede uit Gods neusgaten komt. Nou, die woorden hebben sterk verband met elkaar. Dus je zou kunnen zeggen: ik dank u dat u mij omvergeblazen heeft. Dat het niet meer om mij ging. Dat u toornig op mij bent geweest. Maar dat u eigenlijk mijn heilige huisje, misschien wel mijn eigen Sukkot, mijn huisje wat ik opgebouwd heb, dat u dat omvergeblazen heeft. En dat uw toorn, uw omverblazen nu van mij is afgekeerd. En u troost mij. Dat gaat komen. Na 40 jaar door die woestijn. Na 40 jaar door ons leven, en dat bedoel ik niet alleen van hij en Boeikop naar Sliedrecht vandaag, maar gewoon in ons leven. We leven nog niet eens allemaal 40 jaar hier. Maar na ons hele leven, na de tocht die we hebben door het leven, dan komt er een moment waarop we zeggen: Heer, wat is het eigenlijk gaaf. Ik heb dat niet gezien toen ik gewoon er middenin zat. Dat uw toorn, uw omverblazen, dat het omverblazen van mijn eigen zekerheden en van mijn eigen hutje, dat het enig doel diende. Ik zat alleen maar in de ellende, ik voelde me rot, wat was het moeilijk. En ik moet zeggen, als ik nu 40 jaar terugdenk en denk wat er in die 40 jaar allemaal is gebeurd, nou, dan is er van mij ook een heleboel omvergeblazen. Soms denk ik wel eens alles. En dan denk ik weer: was dat maar waar? Weet je wel, er staat nog iets te veel overeind. Maar er wordt een heleboel omvergeblazen in je leven. Dingen waar je vroeger dacht van: zal ik wel even doen, weet je wel. 40 jaar geleden toen ik 25 was, stoere jonge politieagent, gezinnetje aan het bouwen. Ik zou alles beter gaan doen dan mijn vader en moeder. Ik zou alles beter gaan doen dan alle politiemensen voor mij. Ik zou alles beter gaan doen dan, zo eigenwijs kan je er nog wel eens zijn, weet je wel. Dat idee van nu, de wereld zou ook alleen maar beter worden, had ik het idee. Het zou allemaal beter gaan. En God blaast alles omver. Uiteindelijk blaast hij alles omver. Achter zijn een heleboel dingen waar je van mag genieten. En Loofhuttenfeest is ook een feest waar je blij mag zijn, of zelfs moet zijn, zegt God. Maar wat is er een heleboel omvergeblazen in je leven. En dan komt uiteindelijk aan het eind die nagam, staat er in het Hebreeuws. De troost, nagamma. Dat is troost, troost mijn volk. Zie, komt er dan, vers 2, God is mijn heil. God staat er dan letterlijk: God is mijn Yeshua. God is mijn Jezus, zouden wij eigenlijk kunnen zeggen. Dat staat er, gewoon, in het Hebreeuws. God is mijn Yeshua. Daarom komt ook later die engel bij Maria en die komt die geboorte aankondigen. En die zegt tegen hem: en je zult een zoon ontvangen en je zult zijn naam Yeshua noemen. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Hij zal ze redden van hun zonde. Hij zal heel maken. Hij zal zijn volk heel maken. Dat is de naam van Jezus. Die naam die hier gewoon letterlijk al in Jesaja 12 wordt genoemd. Overigens, Jesaja is natuurlijk ook gewoon de naam Yeshua. En die is daar al een voorbode van. En Jesaja zegt dan: hij zal zijn volk gaan redden van hun zonde. Zie, God is mijn Yeshua. Ik zal vertrouwen. Ik zal geen angst hebben. Yeshua heeft dit zelf gelezen. We gaan dat zo zien ook nog in Johannes 7. Dat hij zelf dat gelezen heeft en hiervanuit zichzelf verklaard heeft. Mijn kracht en psalm is van de Heere, Heere, Jehovah, Jehovah staat er. Dat is mijn psalm en mijn kracht is van de Eeuwige. De Eeuwige die vanaf het begin tot het einde is. Dat is ook precies Loofhuttenfeest. Vanaf het begin tot het einde, die vanaf het begin het einde verkondigt. Dat feest duurt 7+1 dag. En dan voelt u wel, daar zit het begin in. Het begint met een Shabbat, het begint met een rustdag en het eindigt met een rustdag. Dat is ook de schepping. De schepping begint in de rust. Vroeger zeiden ze dat bij ons in de kerk zo mooi, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Ik denk dat er wel zijn die die term hier kennen, weet je wel. Het begint in de rust. En het eindigt uiteindelijk in de rust. Hebreeën zegt, er blijft een rust over voor het volk van God. Dus en rust betekent niet van, we gaan liggen slapen en we doen niks. Dat was een beetje onze vroegere zondag. Maar tegenwoordig begrijp ik dat rust kan betekenen dat je je verheugt, je verblijdt. Omdat je mag genieten van de genade en de troost die God geeft. Dat is rust. Er blijft een rust daarover, een blijdschap over, een Shabbat over, een heerlijkheid over voor het volk van God. Dat is Loofhuttenfeest. Dat gaat van rust naar rust. Ik zou zeggen van schepping naar voltooiing. Overigens wel precies de dingen die onder druk staan. In onze tijd, hè? Wel. Meer en meer. Misschien altijd wel een beetje onder druk hebben gestaan. Maar de schepping. Wie gelooft er nog in de schepping? In 6 dagen? Wie gelooft er nog in Adam en Eva? Van de week nog een gesprek met een jongen die... Nou ja, goed, een jongen, een zoon van ouders uit, bij ons uit de gemeente, 32 jaar. Moest niks meer van de kerk hebben. Heeft ineens een bericht van... Je bent ongeneeslijk ziek, had je wel een ernstige hersentumor geopereerd. En dan wilde hij toch met mij praten. En dan zegt hij, Simon, ik worstel dan met die schepping. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat is ook een worsteling, weet je. De wereld om ons heen, de wetenschappers, iedereen op school, de basisschool. Ik weet niet hoe dat in Sliedrecht zit. Daar is het misschien nog ietsje christelijker dan bij ons daar in dat heidense Noord-Holland op de koude grond. Maar op de basisschool, op de middelbare school, ze leren niet anders dan evolutie. Het is allemaal evolutie. Miljarden jaren. En je bent gestoord als je nog gelooft in de schepping. Dat is echt, dat wordt aangevallen. En ook mijn eigen kleinkinderen om me heen, die roepen naar me open. Hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan met dinosaurussen? En de aarde is veel ouder. En u snapt het eigenlijk allemaal niet. We hebben nou een aantal lezingen bij ons in de gemeente. 6 lezingen over in 6 dagen. En dan komt Gert-Jan van Heugden, een jonge wetenschapper, die komt vertellen hoe dat wel allemaal kan en hoe dat toch zit. Want ik geloof dat we vast mogen en moeten houden aan Gods woord. Wat zegt dat die schepping heeft plaatsgevonden door God aan het begin. En dat Adam en Eva, onze voorouders, de eerste zondeloze voorouders waren die in opstand gekomen zijn tegen God. En van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten om aan God gelijk te zijn. En dat God aan hen al de verlosser heeft beloofd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En dat zal jou de kop vermorzelen en jij zult het de versenen vermorzelen, weet je wel. Die teksten al heel in het begin, die de belofte van de komende Messias, de belofte van het gaat hier wel fout. Op die eerste dag eigenlijk al, in het begin al, maar het komt goed. Ik ga je verdrukken, ik ga je omverblazen, ik ga toornig om je zijn. Maar uiteindelijk is daar een gamma, is daar rust, het komt goed. Ik geloof dat het zo belangrijk is om te zien dat aan het begin die schepping daar stond. Dat Adam en Eva werkelijke mensen waren. Dat uit één bloeden, zegt de Bijbel dan, dat ganse menselijk geslacht is opgekomen. Dat als je begint met dat los te laten, of als je daar misschien wel theorieën over bedenkt dat het wel toch wel wat langer en dat er misschien 10.000 mensen waren waar God er dan 2 uitkoos, waar die dacht van nou, die zijn wel ver genoeg om daar een verbond mee te sluiten. Ik denk dat je dan alles kwijt gaat raken, mensen. Ik zou het kwijtraken dan. Ik wil geloven in de almachtige God, de schepper van de hemel en van de aarde. Ja, dat is het begin. Vanuit die rust, in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat hij ook naar die rust toe. Tussendoor dan vindt die woestijnreis plaats. Die woestijnreis met veel vertroosting. Dat kun je ook in die tekst uit Nehemia lezen. In het vervolg op die tekst die we aan het begin van de dienst hoorden. Dat er zoveel vertroosting is. God geeft zijn manna. En zelfs als je het gouden kalf opricht, dan slaat hij dat gouden kalf omver. En dan blaast hij het omver. Maar dan toch komt hij weer met zijn genade. Gedurende heel die 40 jaar in de woestijn, maar ook gedurende heel mijn leven, jouw leven, ons leven, komt hij met zijn genade. Voortdurend is daar genade. Voortdurend is daar licht en lucht en opluchting. En soms mogen we dat zien in de geschiedenis. Met Pesachas die Gods volk uitleidt uit Israël. We mogen het zien in de feesten die in de woestijn werden gehouden. Maar we mogen het uiteindelijk zien als Johannes eigenlijk die eerste woorden uit Genesis weer herhaalt. In den beginne. Wat zegt hij dan? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hij gaat ook terug naar die schepping. Johannes 1 blijkt dat ook heel belangrijk te zijn. In het begin was het woord en dat woord was bij God en dat woord was God. En dat toen God dat woord ging spreken en zei er zij licht, toen werd het licht. Toen ontstonden de hemel en de aarde. Door uw woord hebt u de hemel en de aarde voortgebracht en alles wat er is. En dat woord, zegt Johannes, dat woord, dat is vlees geworden. Dat woord is mens geworden. Dat woord is, dat weten wij dan, Yeshua geworden. God redt geworden. Dat is dat woord, dat eeuwige woord van God wat aan het begin van de schepping stond. En wat zegt Johannes dan in Johannes 1? En dat woord heeft onder ons gewoond. Er staat letterlijk, heeft onder ons getabernakeld. In het Grieks. En dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord. Heeft onder ons zijn sukkot opgezet. Heeft ons zijn tabernakel, zijn sukkot, zijn tent opgezet. Jezus is ook in een tentje gaan wonen. Heeft ook een aards tentje aangetrokken. Is ook in een tentje gaan wonen, het heeft onder ons getabernakeld. En hij is ons in alles gelijk geworden. Jullie in de woestijn, ik ook in de woestijn. Jullie in de verdrukking, ik ook in de verdrukking. We zien het ook gelijk in Matthäus. Als hij de Heilige Geest ontvangen heeft, dan wordt hij door de Geest geleid. Waarheen? In de woestijn, zet daar je tentje maar op. Jezus is ons in alles gelijk geworden. Dat is de troost tussendoor. Dat is de troost waar de hele schrift over gaat. Waar de Tenacho over gaat, wat wij dan noemen het Oude Testament. Dat wijst op Yeshua, die zijn Sukkot onder ons gaat opzetten. Maar daar is ook waar het hele Nieuwe Testament over gaat. Waar Paulus over spreekt. Dat hij heeft onder ons zijn Sukkot opgezet. Maar hij heeft een nieuw leven gekregen. En zoals hij dat heeft gedaan, verlangen wij er ook naar, zegt hij in 2 Korinthe 5, om onze aardse tent af te leggen en om ons te bekleden met een hemelse tent. That's it. Nou, daar gaan we naartoe. Naar die rust, die vrede, die shalom die er aan het einde zal zijn. Aan het einde in Openbaring, in hoofdstuk Openbaring, even kijken hoor. Hoofdstuk 20 dacht ik ergens. Hoofdstuk 19. Oh nee, hoofdstuk 21, vers 3. Daar zie je die vervulling van Sukkot, van dat loofhuttenfeest. Daar staat, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent, de tabernakel staat er dan weer in het Grieks, en in het Hebreeuws dus de Sukkot van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal hun God zijn. Weet je, God zelf. Gods bekleding. Gods Sukkot is bij de mensen. Hij woont onder ons. Dat is waar het naartoe gaat. We gaan van de rust uiteindelijk naar de rust. Waar God zelf alles in alles zal zijn. En alle eer zal zijn aan dat lam wat stierf voor onze zondenschuld. Dat is de geestelijke, diepe betekenis van Sukkot. Daarom ook nog die achtste dag. Daarom duurt het 7 dagen plus die achtste dag. Waar God zegt, eigenlijk hoort die achtste dag er niet meer bij. Want na 7 dagen is het klaar. Is het feest klaar? Is Sukkot klaar? Is het aardse bestaan klaar? Is de wereld klaar? Dan is het over. En mensen spreken dan over wanneer komt het einde van de wereld. En God zegt, einde van de wereld? Never, never, nooit niet. Er komt geen einde aan de wereld. Er komt een achtste dag. Er komt een nieuw begin. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is wat gaat gebeuren. Wow, ik kan daar zo echt, ik kan daar enthousiast van raken. Weet je, als je denkt, God gaat alle dingen echt nieuw maken. En je kunt in Jesaja overal lezen wat dat betekent. Geen rouw, geen geklaag, geen geween. Er zal geen zuigeling meer sterven. Het zal echt, de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Wow, wat een glorierijke tijd gaan we tegemoet. Wat ziet het er fantastisch uit in deze wereld. Ja, moet je niet te veel televisie kijken of twitteren of krant lezen of zo. Dan ziet het er soms even minder uit. Dan rolt de rotzooi over me heen en dan denk je, jeetje, Wat een desert, wat een woestijn hier, wat een bende. Maar dat moet u maar denken als u dat leest. Over alles wat er gebeurt in Amerika, in Nederland, in de Rooms-Katholieke Kerk, in evangelische gemeenten, in waar dan ook, in levens van mensen, in alle rotzooi die op je afkomt. Weet je, vertaal die rotzooi af en toe maar met wat een woestijn. En dan ben je er alweer, weet je wel. Dan denk je, in die woestijn gaat God ons omver blazen. Is zijn toren over ons, blaast hij onze eigen hutjes uiteindelijk omver. En voedt hij ons gelukkig ook tussendoor met dat hemelse manna. Voedt hij ons met de Heer Jezus Christus zelf. En kijken we uit naar het einde van die woestijn. Naar de rust die overblijft voor het volk van God. Dat is waar het echt naartoe gaat. Dus van schepping tot voleinding. De twee dingen waar zo aan geschud wordt tegenwoordig. Wie gelooft er nog in de schepping? En ik zou bijna nog zeggen, wie gelooft er nog in de wederkomst? Of in de opname, daar gaan jullie het morgenavond over hebben, heb ik gelezen. Met broeder Dato, heerlijk. Nou, ik hoef er niet eens bij te zijn, want ik kan zo in klikken. Maar toevallig had ik wat afspraakjes. Maar fantastisch, om daar nog over te weten. Over wat dat is, hoe God de vervulling van zijn toekomst gaat brengen. En dat vanuit de schriften te verklaren, open te leggen. Wie gelooft het nog? We zijn het ook in de christenheid, ook evangelische christenen zijn soms met zoveel dingen bezig, behalve met de wederkomst. We zijn ook bezig met milieu, met groen, met windmolens, met CO2, met allerlei dingen waarvan ik denk, ach, dat denk ik dan. Misschien zegt hij, ja, maar we moeten toch goed zijn voor het milieu, we moeten toch een beetje op. Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar het is wel religie geworden, vindt u niet? Weet je? Nou ja, u hoeft geen ja te zeggen, denk er maar eens over na. Ik vind dat het religie is geworden. En dat daar de God van de hemel en van de aarde een beetje uit beeld verdwenen is. En dat het begin van de schepping, we moeten goed zorgen voor de schepping die eigenlijk geen schepping meer is, maar dat het einde van de schepping uit beeld verdwijnt. Ja, Jezus zal denk ik ooit nog wel eens wederkomen, maar ach, misschien moeten we dat wel zelf realiseren. En moeten we Kingdom Now hier op aarde maar realiseren op allerlei manieren. De een met CO2 en de ander met grote wonderen en manifestaties. Is niet waar. We leven in de woestijn. We leven in onze hut. Geestelijk leven we in onze sukkot in de woestijn. En we krijgen dagelijks ons portie manna. Niet te veel en niet te weinig. Die veel had niet te veel. En wie te weinig had, komt niet te kort. We hebben allemaal ons dagelijks portie. En zo reizen we door die woestijn heen. Onderweg naar de rust die uiteindelijk door God gegeven gaat worden. Als we opgenomen worden in de hemel. En hij op deze aarde zijn koninkrijk gaat vestigen. En als wij het lam mogen zien. Want mijn kracht, en ik ga weer terug naar Jesaja 12. Mijn kracht en mijn psalm is de Heere. Heere, hij is mij tot Yeshua geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Die dag. Weet je, daar hoeven wij niet eens meer op te wachten. Want daarvan, ik kom zo nog even terug hoor, bij Jesaja 11. Maar daarvan zegt de Heer Jezus in Johannes 7. Als hij op dat loofhuttenfeest is. Johannes 7 vers 2 staat het. Het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, het Sukkot was aanstaande. En dan lezen we in 7 vers 37. Op de dag dat dus Jesaja 12 werd gelezen, toen al in de tijd van Jezus al Jesaja 12 werd gelezen. En dus Jezus had net gelezen, ik zal vertrouwen, geen angst hebben, mijn kracht en psalm is van Jehovah. Hij is mij tot Yeshua geworden, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En dan zegt hij op de laatste, de grote dag van het feest, zegt hij, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Weet je, er is heel veel dorst op de wereld. En ik denk, wij hebben ook allemaal wat dorst. We dorsten naar God uiteindelijk, maar niet iedereen weet dat. En mensen proberen die dorst te lessen met van alles. Soms letterlijk hun dorst te lessen met alcohol. Met drugs, dat kan. Maar je kan je dorst ook lessen met hard werken. Of met bezigheden. Vrije tijdsbezigheden. Sport, spel. Geld verdienen. Milieu kan ook, kan je ook je dorst nog mee lessen. Je kan je dorst op allerlei manieren lessen. Weet je, maar mensen zijn dorstig. We hebben allemaal iets, ik ken dat in ieder geval van mezelf. We hebben allemaal zo'n donker, leeg gat van binnen. Ik weet dat ik dat jochie al had. Ik weet niet hoe oud ik was hoor. 7, 8, 9, 10, geen idee. Maar ik dacht van waarom ben ik er eigenlijk? Wat doe ik hier? Waarom moet ik bestaan? Misschien wel hele diepe vragen voor een jochie van 8, 9. Dat zou kunnen, maar goed, dat had ik. Ik weet nog dat, een beetje een raar verhaal misschien, maar ik weet nog, mijn vader zat daarbij toen ik een keer zat te denken. En mijn vader heeft na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië in de knil gezeten. En toen dacht ik zomaar ineens van, dat was best gevaarlijk daar. En als hij nou daar doodgeschoten was, dan was ik er niet geweest. En toen zei ik dat ook ineens tegen hem, zo uit het niets. Pa, als u in, of papa zei ik toen natuurlijk nog. Papa, als u in de oorlog was doodgeschoten, had ik het niet erg gevonden. Zo boem ineens uit het niets. Ik weet nog dat hij dat helemaal niet begreep en eigenlijk ook heel boos wordt gelijk. Maar ik bedoelde gewoon, ik had het niet erg kunnen vinden, want ik was er niet geweest. Ik had niet bestaan. En toch moest ik bestaan. Hij moest niet doodgeschoten worden. Ik moest bestaan, ik moest er zijn, jullie moeten er zijn, wij moeten er zijn. God heeft ons gewild. Maar soms is daar dat gat in je hart waar je zegt, waarom dan? Waar dient alles toe? Waar gaat het heen? We worden geboren, we worden groot, we leven wat, we trekken 40 jaar door de woestijn heen en dan uiteindelijk, en hij stierf en zij stierf en dan is daar het einde. Dorst in ons hart. Waarom? Waar dient dit alles nu toe? Verdwaald, verloren door een eeuwige ronddolende aarde. En dan komt Yeshua daar, God is mijn heil, en die zegt, als je dorst hebt, kom naar mij. Kom naar mij. Niet één keer, maar elke keer weer. Dat is ook wel de kunst, hè? Ooit, 40 jaar geleden, ben ik tot Yeshua gekomen, tot de Heer Jezus gekomen, mijn leven aan hem gegeven, ondergedompeld door de doop en vol geweest waarvan ik dacht, dit gaat nooit meer over. En weet je wat, het ging weer over. Het ging weer over, het zakte weg. Ik had weer dorst. Weet je wat het is? Je moet ook elke dag drinken. Dat manna, dat is er elke dag. Niet te veel, niet te weinig. Je moet elke dag drinken. Je moet blijven drinken bij Yeshua. Als je tot mij komt en als je in gemeenschap met mij blijft, zal ik zorgen dat je leven vervuld wordt, dat er geen dorst meer is. Dat is de ware vervulling van Sukkot. Hij is bij ons komen wonen. Hij is bij ons komen tabernakelen. En hij zegt op die laatste, die grote dag van het feest... als je tot mij komt, drinkt en als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. Ik ga weer terug naar Jesaja 12. Op die dag, vers 4, op die dag zult u zeggen, dank de Heere. Roep zijn naam aan. Maak zijn weldaden bekend onder de volken. Dat is ook zo wat, hè. In die tijd zullen alle volken, volgens de Bijbel zijn er 70 volken. Kijkt u maar in Genesis 11 bij de torenbouw van Babel en de verspreiding van de volken over de aarde zijn 70 volken. In die tijd zullen alle volken, alle volken die wijden vandaag de Verenigde Staten of Rusland of Syrië of Perzië of Iran of Nederland of Duitsland of Engeland of wat dan ook noemen, alle volken zullen opgaan naar Jeruzalem. Allereerst zullen ze dat gaan doen om te strijden tegen de Heer en zijn gezalfde, maar God zal dat wonderbaarlijk gaan omkeren. Zijn strijd zal tegen hen zijn en hij zal zorgen dat uiteindelijk alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar Sukkot te vieren. God verbindt daar zelfs de zegen aan. Als ze dat niet doen, zal het niet op ze regenen. Als ze dat niet doen, zal er geen vervulling zijn. Alle volken, alle 70 volken. Of ze nou Trump, Poetin of Rutte of wie dan ook heten. Weet je, maakt allemaal niet meer uit. Al die mensen, al die mannetjes en die vrouwtjes dikwijls ook. Die heel eigenwijs denken dat ze heel het aards gebeuren vast in de handen hebben. Allemaal niks. Allemaal niks. Wind. God blaast het omver. Psalm 2 zegt, waarom woeden de volken en waarom bedenken de natie ijdelheid om tegen de Heere, tegen het Jehovah en zijn gezalfde, tegen Yeshua op te staan? Die in de hemel zetelt, moet erom lachen. Die zegt, ach, wat een gedoe, al die mensjes, al die Trumpjes en die Poetentjes en die Ruttetjes en die Zegertjes en die weet ik veel wie allemaal. Ach, Ze moeten er zijn, hoor. We moeten ook ze eren. Op aarde moeten we ze eren. Dat is ook zo. Ik wil ze ook niet bagatelliseren. Dat is de andere kant. Maar even om het in perspectief te zetten. De eeuwige is zoveel groter. Hij gaat erover. Hij is degene die het aards gebeuren vast in handen heeft. In het Loofhuttenfeest worden dat, u kunt dat lezen in Numerie, dat gaan we nu niet samen lezen, dat voert veel te ver, maar in Numerie 29, moet u dat zelf maar eens lezen, er worden elke dag stieren geslacht. En er wordt er elke dag eentje minder geslacht, tot op de zevende dag van het feest, dan worden er nog maar 7 stieren geslacht. En de laatste dag, de achtste dag, dan is er 1 stier die geslacht wordt. En dan zijn er 70, totaal 70 stieren geofferd. Mooi, hè? Voor elk volk 1. Dan is het vervuld. Dan is dat Loofhuttenfeest is echt het slotfeest. Dat is de slotmelodie van het orkest, waar alles samenvalt. En als die laatste, die ene stier geslacht wordt, dat is de 70ste. En dan zal het heil voor de aarde daar zijn. En dan zal iedereen, een menigte die niemand tellen kan, voor hem in gejuich uitbarsten. Eer aan het lam. Wat stierf voor onze zondenschuld. In Openbaring gaat het daar ook over. Misschien ook nog wel aardig om dat even te zien. In Openbaring hoofdstuk 7. Daar gaat het ook over Sukkot. Openbaring kun je eigenlijk, ga ik meer en meer ontdekken, alleen maar lezen als je het leest in het licht van de feesten van Israël. Daar staat zoveel over in. Openbaring 7 gaat ook over Sukkot. En daar staat er in vers 9, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken. We hadden hun hutje net gebouwd en de palmtakken nog in hun hand, weet je wel. De palmtakken in hun hand. Dit moet je voorstellen even. Weet je, bij zo'n tekst moet je eigenlijk even je ogen dicht doen. En dan denk ik, oh, ik zie het voor me. Alle volken, alle stammen, alle talen, alle naties voor de troon van God en van het lam. Allemaal met palmtak in hun hand. Al die eigen wijsheid weggegooid. En allemaal palmtakken. Allemaal hun loofhut in de hand. En ze staan voor hem en ze gaan zingen. Eer aan het lam. Dat stier voor onze zondenschuld. Eer aan het lam. En dan zegt Johannes, wie zijn dat? En dan zegt hij in vers 14. U weet het, mijn Heer. En hij zei tegen me, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. Weet je wel, dat water. Het water wat vloeit op het Loofhuttenfeest op die laatste dag. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Dat is waar het naartoe gaat. Dat is het grote, grote Loofhuttenfeest. Waar God uiteindelijk via allerlei oordelen en dingen die gaan gebeuren, zeker. Maar laten we ook het eindplaatje in beeld houden. Tot zijn vervulling gaat komen. Met de gemeente na de opname. Met Israël in zijn tijd. Met de volken op zijn manier. God gaat alles rechtzetten. Hij is de grote rechter alle dingen. De rechtzetter alle dingen. Op die dag zullen we ze roepen. En dan ben ik weer bij Jesaja 12. Dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam, Jehovah, ik ben die ik ben, hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heer. Want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Dat doet hij vandaag. En als je de schriften naast legt, kun je het zien. Weet je, zonder Bijbel kun je het niet zien. Dan zie je alleen maar kleine mannetjes die boze dingetjes naar elkaar roepen en zeggen, als je niet doet wat ik zeg, dan ga ik schieten of zo. Dat zie je dan vandaag, weet je wel. Dat zijn allemaal, dat vinden wij dan grote mannen, maar zijn in Gods ogen allemaal kleine mannetjes die hetzelfde doen als jongens die op straat spelen en roepen, pang, jij bent dood, weet je. Alleen het verschil is, daar is het dan echt. Maar in Gods ogen is dat allemaal klein. Maar nou, als je de Bijbel daarnaast legt, dan zie je, hij heeft grote dingen gedaan. Zeer grote dingen. Laat dat bekend worden, ook nu vandaag, want wij weten het al. Wij mogen het al doorgeven, wij mogen het al zeggen. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Dat is zending. Er is hier voor veel zendelingen gebeden vanmorgen en voor veel werk wat gedaan wordt. En we mogen allemaal een beetje zendeling zijn. Laat dit bekend worden over heel de aarde, dat God grote dingen heeft gedaan. Dat hij de God van alle eeuwen is, die heel de aarde vast in handen heeft. Hij is het die het begin en het einde is, de alfa en de omega. Juicht, zingt en zing vrolijk, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige van Israël. That's it. Dat is het. Vandaag ook mogen wij dat al doen. Weet je, Sukkot zijn tegenwoordig mensen die gaan weer het Loofhuttenfeest vieren. En van mij mag het hoor. Ik vind dat niet erg om te doen, maar ik vind het ook helemaal geen must om te doen. Eigenlijk heb je het niet. Als je het vandaag als christenen gaat vieren, heb je het misschien wel niet helemaal goed begrepen. Want het is natuurlijk een geestelijke vervulling, zoals ik dat vandaag heb mogen neerleggen, die er voor ons is. Maar wel degelijk een enorme betekenis die daarin zit. Waarin we mogen zien dat van het begin van de schepping Gods tot aan het einde van de herschepping Gods, Hij alles wil zijn in allen. En Hij zijn naam heeft bekendgemaakt. Zijn naam, Yeshua. En dat Yeshua, de heil van de Heer, ook vandaag zegt tegen u en tegen jou. Als je nou dorst hebt, kom tot mij. Hey, oude man, jonge dame, je gaat me niemand speciaal aankijken, weet je wel. Jongens, meisjes, als je denkt, hey, waarom ben ik zo alleen? Waarom voel ik me eenzaam? Waarom besta ik eigenlijk? Waarom moet het eigenlijk? Waarom overkomt al die ellende? Waarom is de wereld zoals die is? Waarom ben ik zoals ik ben? Waarom in deze woestijn? Dan zegt Jezus, kom nou tot mij. Gewoon, simpel, nu. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, ik ga je rust geven. En zoals de woorden van de schrift zeggen, die tot mij komt, die zal geen dorst meer hebben. Als je bij mij bent, is het goed. Dan weet je waarom je er bent. En dan weet je waarom je nog moet blijven bestaan. Dan weet je wat mijn toekomst is met jou. En dan weet je door welk aardig dal je ook heen gaat. Ook die jongen waar ik het net over had, die Erik, hij, misschien als je een keer een minuutje over hebt, kunt u voor hem bidden, weet je wel. Een jongen die nog onbekeerd is. En die volgens de doktoren binnen een uur en een jaar de eeuwigheid tegemoet gaat. Dat is gemiddeld, zeggen ze, weet je. Dus ze hebben niet alles weg kunnen halen, die hersentumor werkt door. En die dan ineens begint te roepen, nou ja, hoe zit dat allemaal? Weet je, en dan hoef ik niet een theorie bij hem te gaan houden over aardlagen en geologie en zo. Weet je. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je in de schepping gelooft. Maar wat ik wil is dan Yeshua maar aan hem verkondigen. En zeggen, joh, God wil al je tranen opdrogen. Jezus is gekomen. Die is ook zo'n jaar of 32 geworden, 33. En die heeft zijn leven afgelegd, zodat jij eeuwig mag leven. Maar dat geldt niet alleen voor hem, dat geldt ook voor jou, voor u. Hier, iedereen die tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Als je één stap naar Jezus, één stap. Oh, ik weet nog hoe moeilijk ik dat vroeger vond. Hoe ik daarmee moest worstelen. Wat de uitverkiezing op mijn nek zat. En wat de tegenstander op mijn nek zat. Hoe kan je dat nou doen? Dat kan je niet zelf. En dat mag toch helemaal niet. En is het wel zo? En anderen die worstelen weer meer met wetenschap. En volgende, ik bedoel, de duivel heeft allerlei trucjes achter de hand om mensen van Jezus af te houden. Maar vandaag zit jij hier, zit u hier. En dan is het maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Eén stap. Hij zegt, als je tot mij komt, zul je nimmer meer dorst. Daar kan ik ook van getuigen. En ik weet zeker heel veel hier. Weet je, ik weet wel, als ik dan afdwaal, als ik een paar dagen bij hem wegblijf en hem vergeet en hem niet opzoek, dan voel ik dat zwarte gat weer van binnen. Dan voel ik die dorst weer. Dan is het er weer. Als ik bij hem ben, is er geen dorst. Als ik zomaar de Bijbel weer mag openen en mijn handen mag vouwen en mag bidden en met hem wandelen, dan gaat hij mijn hart zo vervullen. En dan word ik elke keer weer vol van hem. En van de volheid en de genade en de goedheid van God. Waarom niet gedaan? Zo'n stap tot Jezus. Het is maar één stap. Misschien is vandaag voor jou wel het moment om die overgave aan de Heer Jezus te doen. Om jezelf aan hem te geven. Om voor eeuwig behouden te zijn. Om voor eeuwig je bestemming gevonden te hebben. Om voor eeuwig in de Sukkot van God te wonen. Om voor eeuwig in zijn loofhutje mogen loven en prijzen om wie hij is. Niet saai hoor, niet saai. Ik bedoel, vraag me aan oudere broers en zussen hier. Dat christenleven is echt niet saai. Was het maar saai, denk ik soms wel eens, weet je wel. Maar het is echt niet saai. Het is een enerverend, een bruisend leven waarvan alles gebeurt en waarin je getrokken wordt en waar er alles aan de hand is. Maar wel met je voeten op de rots. Voor eeuwig behouden. Wat moet je nog meer dan dat? Ik zou niet anders willen. Jezus, Hij alleen. Hij is mijn leven. Hij is mijn vervulling. Hij is alles, mijn alles, in alles. Groot in uw midden is de Heilige van Israël. Ik hoop ook hier. Zullen we samen op bidden? Vader, Abba, dank u wel dat u in Yeshua, de Heer Jezus, tot ons bent gekomen. Dat u een aardse tent hebt aangetrokken. Dat u een mens bent geworden zoals wij. En alle dingen verzocht zich de Bijbel net als wij. Dat u ons kent, dat u ons donkere hart kent. En u weet wie we zijn. En u weet van die oudere man hier, of van die jonge dame, of van die jonge jongens. Wat er in hun hart leeft en speelt. U bent zelf ook een jochie geweest van 12 jaar. U weet wat er speelt. Vader, u hebt ons gemaakt, u hebt ons geschapen. En u weet wat u van ons kunt verwachten. En toch strekt u vandaag uw hand naar ons uit, naar iedereen hier. Misschien wil je gewoon met me meebidden, diep in je hart, voor het eerst opnieuw of opnieuw. Vader, in de naam van de Heer Jezus, van Yeshua, kom ik tot u. En mijn hart heeft dorst. En ik heb gehoord dat er bij Jezus vervulling is te vinden. Dat hij de grote dorstlesser is. En dat we bij hem nooit meer dorst zullen hebben. Vader, en misschien wel met wat vrees en schaamte of met wat raar gevoel in ons buik, maar strekken we toch onze hand uit naar u. En zeggen, Vader, red me. Ik kom tot Yeshua. En ik sta vast op zijn belofte. Hij zegt het. Dan moet het ook zo wezen. Iets anders heb ik eigenlijk niet. Vader, vervul mijn hart. Voor het eerst of opnieuw. Met bestemming. Met zingeving. Met wie u bent. Wie u in mijn leven bent en wilt zijn. Dat u ook in mijn leven het begin en het einde bent. Zegen ons. In de naam van Jezus. Amen.